Goeiedag, ik ben Jan Peters van Traf Media Belux en je kan niet geloven waar wij zitten en met wie ik hier zit. Ik zit hier op stand met Sophie van den Driessen, General Manager van TUI Belgium. Ik zit hier op het, in een beach, een soort beach house-achtig strandcabana. Met Arjan Kers, channel manager van TUI Nederland. En vermeld ik jou ook, Tom? Of ik zit hier met mijn collega Tom van Apeldoorn van Traf Media Benelux in Nederland. Dus we zitten hier eigenlijk in een unieke setting, op een unieke plek en op een uniek moment. Want we zitten aan het begin van het toerismeseizoen. We zijn hier met een volledig vliegtuig van TUI aangekomen in Antalya. En dat vliegtuig is hier gedoopt. Nu. Het initiatief, denk ik, Arjan, kwam uit Nederland. Hè? Maar en zeg eens, hoe is dat tot stand gekomen?
Nou ja, Sophie en ik waren hier in Turkije na 2 jaar afwezigheid in januari. En, toen hebben we heel wat hotelpartners hier gesproken. Die waren toen ontzettend verheugd dat wij na 2 jaar ons gezicht weer lieten zien. Ja, we hebben natuurlijk beperkingen gehad vanwege de maatregelen die door de overheden zijn getroffen. Ja, en dan zie je gewoon, we hebben na zo'n lange relatie, na zoveel jaren, die heb je hier opgebouwd. Hè? Ja, en toen kwamen eigenlijk de gesprekken naar voren. We moeten Turkije de komende zomer gewoon heel veel aandacht geven. En dan ga je natuurlijk met elkaar spreken, met de verschillende partners. Wat kunnen we doen? Nou, het idee was om een vliegtuig begin van het seizoen hierheen te brengen. Vol met reisagenten, met collega's, met partners, met de media. Ja, en daar kwam eigenlijk aan vast dat wij een van de Nederlandse Maxen, de 737 Max, met de naam Antalya hadden vliegen. En die hadden we eigenlijk nog niet gedoopt. Hè. De doopceremonies hadden we voor COVID-periode regelmatig op verschillende bestemmingen. Maar de Antalya stond toen gepland. En toen kwam COVID er tussendoor. En dat hebben we nu eigenlijk samen kunnen voegen. Dus we zijn effectief geland hier met een fantastisch vliegtuig met de naam Antalya. En dat moet een bijdrage gaan leveren de komende zomer. Om in ieder geval echt aan te tonen dat Turkije terug is van weg geweest voor de Nederlandse en Belgische toeristen.
Prima. En voor de Belgische luisteraars, Antalya, dat is Antalya. En,
Antalya, de Turkse Riviera, laat het ons zo zeggen. Voilà. Beter gekend op deze manier in België.
Wij zijn dat een Side.
En we zitten in Side en we zitten in een hotel van de Paloma-keten in Paloma Finesse.
Ja.
Sophie, vertel eens. Wij zitten hier samen als Belgische delegatie. Maar Turkije, ja, jij hebt een speciale band met Turkije. Mag ik dat zo stellen?
Absoluut. In 1999 kwam ik de eerste keer naar Turkije. Toen nam ik Turkije over voor de contracting van Annemie Brax. Dus ik heb hier al een heel parcours afgelegd. Ik heb ook een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de aankoop voor Turkije voor heel de TUI-groep. En dan afwezigheid nadat ik naar long haul ging en COVID, nog een aantal jaren hier niet geweest. Maar ik was in januari inderdaad, zoals Arjan al eerder zei, hier terug aanwezig. En toen zeiden we alle twee samen, wij moeten Turkije terug op de kaart zetten. Het is altijd een bestemming geweest die heel veel tevreden klanten teweegbracht. Heel veel repeaters. Dus het zou jammer zijn om deze mooie bestemming niet terug op de kaart te zetten. En ik denk dat we nu, dit actieplan is al een tijdje aan het lopen met promotieacties, met campagnes die we allemaal zelf organiseren in België en Nederland. En ik denk nu met het vliegtuig Antalya hier te laten dopen en zo, dat dit het startschot is van een nieuwe toekomst. En zoals Arnold Schwarzenegger altijd zei, I will be back. Turkey will be back.
Turkey will be back. Ondertussen liepen de boekingen goed. Er is van TUI eergisteren een soort van een triomfbericht gekomen. Hè, die de boekingen de situatie ongeveer 80% vergeleken met 2019. Hoe zie je de situatie in de algemene boekingssituatie in België, Sophie?
Wij gaan nog altijd voor target 2019. Natuurlijk, de start van het boekingsseizoen, november, december, was door de pandemie iets vertraagd. Dus we zien een andere boekingsflow. Maar wat ons betreft gaan wij nog altijd als target voor 2019. En ook voor Turkije. Gaan we nog altijd voor 2019 als target te behalen in 2022. Het zal challenging zijn, maar zoals we weten, de boekingsflow is een beetje veranderd. Er zullen nog heel wat last minute boekingen komen. Dus wij geloven er nog steeds in dat zeker de Turkse Riviera dit zal bereiken.
Oké. Wat mij opviel was toen wij hier aankwamen, hè, dat het enthousiasme waarmee we ontvangen werden. Wat mij dan in de thuismarkt ook opvalt, is het enthousiasme van de medewerkers, van de toerisme-medewerkers. Hoewel we natuurlijk zitten te smeken om mensen. Hè. We zitten in de reisbureaus hebben ze mensen nodig, bij de touroperators hebben ze mensen nodig. Hoe zit dat? En dan is het opvallend dat er een heel andere COVID-situatie was tussen in Nederland en in België qua overheidssteun. Ja.
Absoluut.
Duidelijk anders. Hè? Want in België werden de mensen in deeltijd WW gezet, zeg het maar. Dus ze moesten naar huis, maar ze kregen dan van de staat doorbetaald. In Nederland kregen we steun en de mensen mochten doorwerken. Dat is het grote verschil tussen Nederland en België.
Eigenlijk komt het erop neer. In Nederland werd men betaald om te werken. In België werd men betaald om thuis te blijven. Voelen we dat nu, verschil nu? Dat het moeilijker is om terug, zeg maar, volledig de voet op de gas te zetten?
Maar ik denk dat je in deze situatie er twee betekenissen kan aan geven. De tijdelijke werkloosheid is hard aangekomen bij heel veel mensen, maar ook het thuiswerken.
Ja.
Als je dan de TW in andere verklaringen, het thuiswerken, heeft er ook bij veel mensen wel ingehakt. Want op een bepaald moment werd de lijn werk-privé bijna helemaal weggeveegd. Ze waren thuis op hetzelfde moment werknemer, mama, lerares, dingen, want iedereen zat thuis. We zaten in feite opgehokt, kun je bijna gaan zeggen, voor een hele lange tijd. En dat heeft er bij iedereen toch wel een dreun gegeven. Dus de mensen nu, er zijn heel veel mensen die heel blij zijn dat we nu terug naar kantoor kunnen. Er zijn ook mensen die nu moeilijkheden hebben om na 2 jaar thuiswerk zich terug aan te passen naar het kantoor gaan. Maar ik kan het iedereen aanbevelen om opnieuw die interactie te hebben met collega's, met partners, met klanten, om hier zoveel mogelijk aan te doen. Ja, het is moeilijk omdat er toch mensen andere horizonten hebben opgezocht in de moeilijke tijd tijdens de COVID. Maar wij doen er alles aan om opnieuw onze branche, laat het mij zo zeggen, sexy te maken, dat we de juiste medewerkers kunnen aantrekken.
Maar was er een verschil? Kijk, in Nederland werd er ook gewoon personeel afgebouwd, omdat je had wel steun, maar niet voor de volle 100%. Dus het kostte wel nog steeds geld om mensen te houden. Dus alle bedrijven hebben min of meer mensen moeten laten gaan met het oog op de kosten. In België was dat niet per se nodig, maar gingen mensen daar zelf weg?
Er zijn mensen die zelf weggegaan hebben, maar we hebben ook bepaalde tijdelijke contracten en zo allemaal niet verlengd. Er zijn ook mensen, hebben ook het bedrijf, we hebben ook afscheid moeten nemen van mensen. Want ook in België, ondanks dat de mensen werkloosheidssteun krijgen, dat is nog altijd niet hun volle salaris.
Nee, het is niet hun volle salaris. Ja, dus daar leverden de mensen in op hun salaris en in Nederland leverden de
We hebben daar wel proberen een goede oplossing voor te vinden om te zien wat we konden zelf als bedrijf bijdragen om de mensen aan boord te houden. We hebben ook heel veel mensen aan boord kunnen houden. Maar er zijn ook mensen waar we jammer genoeg afscheid hebben moeten van nemen. Maar dat is jammer dat het zo gebeurd is. Ik zou mij liever nu willen concentreren om wat kunnen we doen om opnieuw onze industrie aantrekkelijk te maken en de mensen opnieuw aan te trekken om voor TUI te komen werken. En we zijn daar ook volop mee bezig, zowel in Nederland als in België, om die mensen heel wat te bieden.
Als ik me niet vergis, is een van die initiatieven onder andere geboren en is naar aanleiding van 1 of 2 van jullie recente trips. Jullie zijn hier naar Turkije gekomen en daarvoor naar Egypte gegaan, samen met een groep van medewerkers. En
zeer raar tot stand gekomen. Arjan en ik gingen naar Antalya komen. We zitten in een vergadering en op een bepaald moment zeg ik tegen Arjan, dus we waren aan het bespreken, engagement, hoe gaan we de mensen terug motiveren, hoe gaan we de werknemers elkaar laten ontmoeten. Want er zijn ook mensen die aan de slag gegaan zijn tijdens de COVID-periode en die hun collega's nog nooit face-to-face ontmoet hadden. Ja. Dus wat hebben we dan? Dan zei ik tegen Arjan, laat ons misschien wel medewerkers een keer meenemen op zo'n trip. Arjan zegt, schitterend, we gaan daarvoor, dit en dat, we hebben dat toen gedaan. En ik denk dat Arjan ook kan aanvullen, dit is in Turkije zo goed bevallen. We hebben er nu nog een aantal gepland staan. En we hebben 100 medewerkers die met ons mee willen op zo'n trip, dus dat we er nog een aantal zullen moeten organiseren.
Ja, dus je gaat met je eigen medewerkers op reis om te zeggen, jongens, dit doen wij dus.
Hè. Een engagement trip noemen wij het.
Dit zijn wij dus aan het doen, inderdaad. Maar
het is onvoorstelbaar welke binding er komt tussen de medewerkers op die drie dagen dat je weg bent. Ze gaan als vreemden vertrekken ze. En ze komen terug als vrienden voor het leven.
Dat is de, en daarmee raak je natuurlijk de essentie van wat we doen. Hè. Arjan, jij had het bij aankomst hier. Hè, want we zitten natuurlijk in verschillende discussies tegelijkertijd. Hè. Er is de problematiek van de coronaproblematiek. Tom heeft gelijk, die ligt misschien nog niet helemaal achter ons, maar bon. Hè. Er is de problematiek van de troubles, de geopolitieke troubles. Maar er is ook natuurlijk de discussie over klimaat. Hè. En als we die even aanraken, we hebben ook altijd, de neiging om die te laten vernauwen tot het CO2-debat. Wat maar een deel is. Hè. Als ik nu kijk naar verschillende klimaatdoelstellingen, dat is een hele rits van doelstellingen die wij perfect zullen kunnen invullen, toerisme zijnde, beter dan andere sectoren. Maar we worden toch om de oren geslagen in het CO2-debat. Wat is jouw visie daarop, Arjan?
Nou ja, dat is een debat die al een aantal jaar loopt, hè, die actueler en actueler wordt. Zeker in Nederland zien we op dit moment dat de politiek, de nieuwe regering, daar echt een aantal doelstellingen heeft gesteld. En effectief, je hebt helemaal gelijk. Het wordt altijd rondom die CO2-uitstoot gegenereerd. Terwijl eigenlijk het gedeelte, als je spreekt over wat vakantie en reizen bijdraagt aan het sociaal-maatschappelijk op de bestemming, dat wordt heel vaak onderbelicht. En daar is veel meer te halen. Niet vergeten, dat zie je nu eigenlijk in deze 2 jaar van pandemie, dat er ontzettend veel bestemmingen, ja, waar geen toeristen zijn geweest, gewoon in armoede moeten leven. En dan kijk je terug naar onze landen waar wij steun hebben kunnen krijgen. Ja, dan vind ik het wel heel egoïstisch van de politiek om aan te tonen van nou, in Nederland of België, waar je toch gebruik kunt maken van een aantal steunmaatregelen, dat ze zo focussen, dit hele dossier, op de uitstoot. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk, vliegtuigen. Hè? Dat is het eerste zichtbaar thema van reizen. Maar uiteindelijk, joh, ik denk dat we daar echt een draai aan moeten geven. Dat je door die hele klantreis heen zoveel positieve bijdrage ook levert in die footprint van vakantie. En dat moeten wij vanuit zowel vanuit de sector als bedrijfsleven ook aantonen en kunnen aantonen richting de consumenten, richting de politiek, dat ook die andere kant eens een keer belicht moet worden. Ja, we hadden het net over de treinen bijvoorbeeld, hè, dat er vaak ook wordt gezegd, moeten niet mensen in de toekomst veel meer met de trein op vakantie gaan? Ik denk ook wij als TWI daar een bijdrage aan willen leveren. Maar aan de andere kant, het is vandaag nog niet een alternatief die je kunt vergelijken met vliegen. Prijs, efficiëntie, reisduur, ja, van een trein naar Rome, naar Wenen. Ja, die kun je vandaag niet als alternatief neerleggen voor een vlucht naar Berlijn of naar München. Ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. En dat heeft er niks mee te maken dat iedereen wil verduurzamen. Maar laten we het wel houden bij de actuele feiten. Het bedrijf moet gezond blijven om die bijdrage te kunnen leveren. Maar als we nu alles gaan afstoten en alleen maar tegengewerkt worden door de politiek, ja, dan hebben we echt de komende jaren in de reiswereld een enorme uitdaging.
Is dat in België hetzelfde?
In België is het misschien iets minder actueel dan in Nederland, maar ondertussen wordt dat ook geactiveerd. En ik denk dat we samen met Nederland via het Fair Travel en de TUI Care Foundation, dat we hier perfect op inspelen als bedrijf ook. We hebben de groepsinitiatieven waar dat wij ook als mensen bij onze vakanties boeken een bijdrage geven aan de TUI Care Foundation. En ik denk dat we hier als bedrijf echt wel ons bewust zijn dat we iets moeten doen. Maar zoals Arjan zegt, soms gaat de focus en de spotlight op één bepaald item. En het is een veel bredere waaier van items die we zouden moeten
bereiken. Het is ook in de politiek. Dus de politiek is hier ook, flight-oriented, zeg ik even.
Ja, ze zijn nog niet zo alert. Of het is nog niet in de graad, laat het wel zeggen, zoals in Nederland. Maar het komt eraan.
Ja, Hebben jullie een vliegtuig
al in België ook?
Een kleintje.
Sinds vandaag. Het is geen aprilgrap.
Ook alweer niet. Ja. Jammer, hè?
Nee, het is,
hoeveel?
Het is een kleintje. Hoeveel,
2
het is
euro een, binnen de EU, 4 euro buiten de EU.
Dus ik denk dat het incasseren daarvan meer geld kost als dat het opbrengt.
Nou ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk, zeker in deze pandemie, het al heel zwaar te verduren gekregen. En als je natuurlijk nu ook taksen op taksen gaat heffen, dan gaat dat uiteindelijk, en dat vergeten we vaak, gaat het ten koste van de consument. Want de consument is uiteindelijk die graag op vakantie wil, die wil gaan reizen. En dat mag niet alleen voor de elite worden. Ja, we moeten zorgen dat iedereen in België, Nederland en in Europa de mogelijkheid heeft om op vakantie te gaan. Meer dan ooit. Hè? 2 jaar thuis zitten, onzekerheden. Dat heeft heel veel stress veroorzaakt. En wat is dan een mooiere bijdrage vandaag de dag om te zorgen dat mensen weer kunnen reizen. Hè? Elkaar met familie, met vrienden, nieuwe culturen kunnen herkennen. Ja, en dan moet je heel voorzichtig zijn dat je niet te veel taksen gaat heffen. Dat het straks dadelijk niet meer mogelijk is om te gaan reizen. En dat zie je nu in Nederland actief gebeuren. Je had het net erover, Jan, dat de taksen in België nog maar heel klein zijn. Maar als ik de Nederlandse politiek nu hoort dat het eerst van 7 nu naar 24 en de minister nu heeft gezegd dat het misschien nog veel meer gaat worden dan 24. We hebben het net gehad over, even kort, over het feit van dat we nu ook te maken hebben met enorme hoge stijgingen qua fuelprijzen. Ja, het kan niet zo zijn dat mensen straks dadelijk onbetaalbaar op vakantie niet meer kunnen gaan. Dat zou natuurlijk echt dramatisch zijn. Niet alleen voor ons als bedrijf, maar ook voor de consument.
Ja. En eventjes een opmerkingje ertussendoor. Sophie, stiekem verwachten wij dan toch wel wat Nederland toerisme via België natuurlijk. Hè? Dat heb je dan altijd in zo'n geval.
Cross-border zal er altijd zijn en zal altijd blijven bestaan. Ja, om het even welke reden. Vakantieperiode, taksen.
Sophie gaf mij
Arjans bonus naar jou.
Maar Sophie gaf mij gisteren een goed voorbeeld. Kijk, het is nu paasvakantie. En dan zie je effectief dat een aantal Belgische consumenten vanuit Amsterdam vertrekken. Omdat het een stuk goedkoper is. Maar dat zien wij in de meivakantie in Nederland. Hè? Dan zie je de mensen juist weer naar Duitsland of naar Brussel gaan. Omdat het daar weer goedkoper is. Dat is misschien ook het mooie. En daarom pleiten we ook vaak om die spreiding van vakanties veel breder te maken. Ja, dat moet ook een mogelijkheid zijn naar de toekomst toe.
En pleiten jullie daar ook voor actief vanuit hoe je voor die spreiding van vakanties?
Want
we zitten wel met 9 weken zomer.
Die komt er nu aan in België. Dus afgelopen woensdag is de wet goedgestemd in Wallonië. Waarin dat ze de zomervakantie gaan korter maken. Maar de carnavalvakantie en de allerheilige vakantie, dus laten we zeggen de herfstvakantie, wordt 2 weken. Dus ja,
is dat goed nieuws?
Dat zal eventjes aanpassen worden. Hè? Want dat kan ook voor bepaalde gezinnen wel problemen veroorzaken in België. Als u kinderen heeft die als u in Brusselse woont, je hebt soms gezinnen waarvan dat het ene kind naar de Vlaamse school gaat en het andere naar de Franstalige. En dan hebben ze niet meer samen vakantie. Dat zal eventjes aanpassen worden. Maar ja, als bedrijf moet je flexibel zijn. Hè? Dus dat zal dan ook gebeuren. Hè? Dus we gaan dat even. Het is afgelopen woensdag pas goedgekeurd. Dus we gaan nu even zien welke invloed dat kan hebben op de vakantiespreiding. En soms zal dat goed uitdraaien en soms zal dat iets minder goed uitdraaien.
Ah, ja, een dergelijke actie in Nederland. Dus na 2 keer een 2-wekelijkse vakantie en 1 keer een 5-wekelijkse vakantie. Hoe kijk je daar tegenaan voor Nederland?
Nou ja, ik denk dat dat ook met Frank Oosdam van de ANVR vaker naar buiten gedragen is geweest. Wij zijn op zoek naar die spreiding. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, en daar kun je als sector natuurlijk juist op aanpassen. En ja, dat zal ook een betere bijdrage geven als je dat op die manier kan invullen. Dus ja, daar staan we zeker wel achter.
Oké.
Ja, we horen wat wind op de achtergrond. Ja. Hè? Er steekt hier een leg windje op. Dat is al fijn, want het begon best wel warm te worden. Voor de mensen die in Vlaanderen nu in de sneeuw zitten. Dat is onze excuus daarvoor.
Nou,
voor de wind, hè?
Onze excuus.
Ik zie jullie hoofdjes ook een beetje rood worden van de zon, hè? Dus,
we gaan hier de gevolgen van dragen. We gaan hier de gevolgen van dragen. En Tom doet nu teken dat we onze micro een beetje moeten vasthouden. Ja. Dus we gaan, voordat de storm hier opsteekt, we gaan een beetje afronden. Hè? Jij verwees naar Frank als jullie sectorverantwoordelijke. Hè? Nu in België, als we Belgische sectorverantwoordelijke bij willen, dan hebben we niet genoeg micro's.
Hè? Nee, het is jammer dat die opzet. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het model in Nederland echt als een huis staat. Hè. Dat is ook zeker met een basis als Frank Oosdam, die al heel veel jaren daar uiteindelijk toch wel de lead in heeft genomen. Ja, ik vind het jammer dat er in België niet ineens gelijk, laten we zeggen, ANVR, waar je alles onder één koepel kan vergaren. Want dat is echt nodig. Want
je voelt hem aankomen, hè, Sophie? Wat denk jij ervan?
De eerste stap is genomen, denk ik, om die koepel op touw te zetten. Maar ik denk nu dat we moeten zien wat de next steps gaan zijn. En misschien kan de Belgische koepel dan wel nou eens gaan samenwerken met de Nederlandse koepel.
Wat zou dat mooi zijn? Absoluut. En wij hebben althans het voorbeeld al gegeven hier op het strand van Antalya.
Maar wij ook, hè? Bij Twee. Wij natuurlijk ook op een aantal jaar geleden zijn we gaan clusteren. Ja. We zijn eigenlijk vandaag 1 organisatie in Nederland en België die onder Elie Bruinings hangt. En dat is wel heel mooi te zien dat je leidinggevende hebt die een Belgisch team aansturen of Belgische leiderschappen die een Nederlands team aansturen, die regelmatig. En dat is ook heel, ja, ik denk dat het een enorme toegevoegde waarde. Ik denk dat België de afgelopen jaren een fantastische organisatie heeft neergezet. Wij vullen daar vanuit Nederland weer op aan. Ja, en dat moet gewoon mogelijk zijn. Elkaar begrijpen, elkaar aansterken. En daar kan, denk ik, de beide brancheorganisaties van elkaar heel veel leren.
En ik heb een artikel, ik moest mij voorbereiden hier, hè, dus ik heb Vrij Nederland gelezen, hè, voor ik naar hier kwam. En ik heb daarin een artikel gelezen en daarin stond dat de Benelux is de moeder van alle Europese initiatieven. Eerst was er de Benelux, dan alles. Ja. En het blijkt dat we als Benelux binnen Europa veel meer mogen dan alle andere grote landen. Wij mogen dus samen bepaalde Europese regelingen overtreden. En laat mij dat nu ontzettend leuk vinden. Mag ik jullie bedanken voor het gesprek. Arjan Kers, Sophie van den Diessen en Tom van Apeldoorn. Dank je. Rechtstreeks vanuit Zieden.